Dus vorig jaar op 29 mei is er een actie, een veldbevrijdingsactie geweest. En de bedoeling was om die dag een veld dat beplant was met genetisch gemodificeerde aardappelen te bevrijden. En hoe wilden we dat doen? Het plan was opgevat om die genetisch gemodificeerde aardappelen uit te trekken en die te vervangen door biologische aardappelen met gelijkaardige eigenschappen. In dat geval was dat een resistentie tegen de aardappelziekte. Die actie is dus heeft effectief plaatsgevonden en die is heel goed verlopen. Er zijn een aantal aardappelen echt vervangen geworden. De activisten zijn in de dagen nadien heel erg gecriminaliseerd in de media en verschillende fronten. Ook onder andere de Vlaamse eerste minister Peters is op dat moment naar het veld gekomen. Heeft gezegd, we zullen ze vervolgen voor bendevorming. Er werd in de standaard gesproken van ecoterroristen enzovoort. Dus dat heeft inderdaad een tijdje geduurd eer dat het debat echt opengetrokken is. En ging waar het over echt moest gaan. Wat zijn de gevolgen, zowel op vlak van milieu, gezondheid als socio-economisch, als we gaan beginnen met GGO's in onze velden en op onze borden eigenlijk te introduceren. Het is heel duidelijk dat dat een symbolische actie is, uiteraard een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid, met de bedoeling om iets waar het debat eigenlijk onder de mat wordt geveegd, om dat open te trekken. Dus ik denk dat ook effectief dat we daarin geslaagd zijn. Wat is er nu ondertussen gebeurd? We zijn meer dan een jaar verder, anderhalf jaar verder. In maart van vorig jaar, dus een klein jaar na de actie, hebben we elf eigenlijk willekeurig uitgepikte mensen van de 400 aanwezige actievoerders hebben een dagvaarding in hun bus gekregen om zich te verantwoorden voor het gerecht en ze worden opgeroepen voor bendevorming. Dus wat wordt er gezegd? Dat die 11 mensen, en dat is eigenlijk de staat, hè, want dat is bendevorming, dat is de staat die aanklacht kan doen. Dus ze krijgen van het parket een oproep om zich te verantwoorden voor bendevorming, diefstal, vernietiging en geweld tegen politiemensen.
Ja, dus even voor alle duidelijkheid, het is niet het VIB of de eigenaar van het veld die vervolgt.
Nee, het is eigenlijk de staat die vervolgt. Zij stellen de misdaad vast, wat zij een misdaad noemen, en zij zijn degene die vervolgen. Wat er wel is dat het VIB, het ILVO, de Hogeschool en de Universiteit Gent, die hebben zich burgerlijke partij gesteld. Dus dat betekent dat zij ook meedoen in het proces, maar dan als burgerlijke partijen. En zij vragen eigenlijk een belachelijk hoge som aan schade. Dus je hebt enerzijds de staat die een straf vraagt, wat een straf die kan gaan van gevangenisstraf tot boetes. En anderzijds heb je dus de burgerlijke partijen en die vragen op dit moment 190.000 euro schadevergoeding voor de schade die zij zouden geleden hebben door het toedoen van de actie.
Ja, ik herinner me wel dat ze in het begin voor de actie zeiden van oh, als ze daar zo ene op dat veld raakt, dan is heel de proef omzeep. En dan moeten we helemaal opnieuw beginnen. Achteraf bleek dat dan helemaal niet waar.
Dat is natuurlijk een absurd bedrag, want ze hebben, enerzijds is er dat ding van, als er één aardappel wordt uitgetrokken, dan zal onze proef vernietigd zijn. Tegelijkertijd hebben we ook gezien dat ze hun communicatiestrategie steeds hebben bijgesteld. Dus de eerste dag na de actie was de ganse proef vernietigd. Enkele weken later was er geen enkel probleem en was hun proef nog steeds wetenschappelijk relevant. Dus die schade heeft eigenlijk niks te maken met
De echte schade.
Wat is nu wat dat ze proberen te doen? Is dat ze de ganse beveiliging, want dat veld dat is beveiligd geweest, niet enkel op de actiedag zelf, maar de ganse groeiperiode, dus die hele beveiliging, dat heeft 150.000 euro hebben ze daaraan uitgegeven. En die willen ze allemaal verhalen op de activisten. Het is natuurlijk absurd, omdat als het gaat om die actie van burgerlijke ongehoorzaamheid, dat is duidelijk aangekondigd, dat gaat op die dag plaatsvinden, van dat uur tot dan. Nu, dat was zelfs met een afsluituur. Het was een duidelijk publieke actie. Maar dus toch vraagt men nu aan de activisten, een deel daarvan, die 11 mensen, om die beveiliging voor die 4 maanden te betalen. En absurder nog is er staan bijvoorbeeld alle kosten die dat het consortium, dus de uitvoerders van de proef, gemaakt hebben om vragen van journalisten te beantwoorden, zelfs van de organisatie van de Save Our Science actie. Ik weet niet of dat jullie dat herinneren, maar op de dag van de actie was er niet enkel de veldbevrijdersactie, maar het was ook een tegenactie van de Save Our Science groep. En dus de kosten om dat te organiseren worden ook verhaald op de beklaagden op dit moment.
Wie zijn er dan en waarom juist die personen aangeklaagd? Want jij zei er, Jent, willekeurig. Ik wil dan wel weten op basis waarvan dat die de 11 er zijn uitgepikt?
Ja, dat is iets wat je, dat zou je aan het parket moeten vragen. Want, want het, dus het parket stelt een strafdossier op waarin dat zij zeggen, wij denken dat die 11 mensen de mensen zijn die de bende hebben uitgemaakt. Maar daar is ook daarop, op die willekeur, is echt wel een sterke reactie gekomen. In juli van dit jaar hebben bijna 90 mensen zich vrijwillig verschijner verklaard. En wat betekent dat? Dat is een grote groep van mensen die zeggen, wij hebben ook bijgedragen aan deze actie. En daarom, en om deze willekeurige criminalisering van activisten tegen te gaan, gaan wij ons vrijwillig aangeven aan het gerecht. En die mensen hebben dat dus ook effectief gedaan.
De redenering was dan van, ja maar als dat bendevormers zijn, dan ben ik het ook.
Ja, als dat criminelen zijn, wel, dan mag je mij er ook bij zetten. Dus er is een dossier overgeleverd aan het parket van Dendermonde, waarin dat die mensen dus zichzelf vrijwillig komen aangeven. Het parket heeft daarop gereageerd. Ze hebben gezegd van, die vrijwillige verschijner, dat is niet aan ons, het is aan de rechter om te bepalen wie dat er deel uitmaakt van de bende of niet. Dus die vrijwillige verschijners die zijn afgewezen door het parket, maar die zullen nog wel aanwezig zijn op het proces dat volgende week, dus 15 januari, plaatsvindt. En zij zullen zich daar ter beschikking stellen van de rechter om mee berecht te worden.
Dus op het moment van die vrijwillige verschijning is er eigenlijk niks gebeurd?
Ik denk dat dat wel, er is niks gebeurd. Ik denk dat dat heel belangrijk is in de zin als signaal. Dat is ook een primeur in België. Dat was nog nooit gebeurd, dat er mensen zo massaal zich vrijwillig gaan aangeven. Eigenlijk als steun met wat er aan het gebeuren is.
Dus in die zin is niks gebeurd. Het eigenlijke proces van die 11 beklaagden, daar is toen niks gebeurd.
Nee, op het eigenlijke proces van de beklaagden is opgestart vorig jaar in mei, op 8 mei. Maar dat was eigenlijk een openingszitting waar dat er nog niet veel gebeurd is. En het is pas nadien dat die vrijwillige verschijners zich zijn gaan aangeven. En dus nu, volgende week, is de eerste echte zitting waarin dat er gepleit zal worden, waarin dat advocaten met hun verdedigingsstrategie naar buiten zullen komen eigenlijk.
En waar gaat dat door?
Dus dat proces dat vindt plaats in de rechtbank van Dendermonde.
Ah ja.
En dus dat is 15 januari, dat is dinsdag volgende week. En om 8 uur 's morgens wordt er verzameld voor het gerechtsgebouw. Jawel, om 8 uur 's morgens. Aangezien dat het proces eigenlijk om 9 uur van start gaat.
Ah, er wordt verzameld. Wat betekent
om
dat?
Om 8 uur wordt er verzameld. Dat betekent dat er opgeroepen wordt om met zoveel mogelijk mensen naar daar te komen met spandoeken en eigenlijk om steun te tonen. Er zal ook een ontbijt aangeboden worden. Er zal festiviteiten eigenlijk gehouden worden voor het gerecht. En dat is heel belangrijk, denk ik. En dat toont ook aan, je hebt niet enkel die vrijwillige verschijners, maar doorheen het jaar en ook nu zie je echt nog heel veel steunbetuigingen vanuit heel verschillende geleding van de maatschappij. Er zijn zowel mensen vanuit de academici als de milieubeweging, als van boerenverenigingen die telkens opnieuw klaarstaan om te zeggen van nee, dit pikken we niet. Het gaat hier om de vervolging van mensen met een mening uiteindelijk en die zijn, hebben een actie, eigenlijk een meningsuiting gedaan. Die worden daar nu voor vervolgd, terwijl dat er eigenlijk het proces zouden moeten voeren van de agro-industrie. Want als het dan gaat over wie heeft er hier de schade aangebracht, dan kun je spreken van die schade aan die 20 patatten die zijn uitgetrokken. Maar als we dan spreken over de echte schade, dan denk ik dat je op wereldschaal moet kijken naar de gevolgen voor milieu, de gevolgen voor de boeren wereldwijd, door de agro-industrie wordt aangericht.
Ja, dat heeft de boel wel wat gecompliceerd, of misschien is dat wel doelbewust gedaan. In ieder geval, je hebt langs de ene kant het debat over waarom genetisch gemodificeerde planten en wie wil dat en waarom willen die dat. Dat is het ene debat en dat hebben jullie willen opentrekken, maar dan krijg je daarnaast heel dat debat over het al dan niet verantwoord zijn van het actiemodel.
Ja.
En ik heb het idee dat dat zo'n beetje een soort van bliksemafleider is geweest voor die agro-industrie, dat die meer het hadden daarover dan over de inhoud van jullie boodschap.
Ja, dat is natuurlijk wat er direct gebeurd is en waarop dat de media een jammerlijke rol heeft gespeeld om daarin mee te stappen. Dus de eerste dagen en wat dat er uiteindelijk de moment dat er het meeste media-aandacht was, dan zie je dat dat heel hard gefocust geweest is op dat geweld. Dat is natuurlijk heel interessant voor de staat en voor de biotech-industrie, omdat dat een manier is om het depolitiseren van de actie, wat een politieke daad was. Dus in die zin is dat een te verwachten, maar een jammerlijke strategie. Anderzijds zou ik toch ook niet onderschatten het debat is echt ook wel ten gronde gevoerd. Als je dan ietsje verder gaat graven en verder dan de voorpagina van het laatste nieuws gaat, dan zie je toch dat er heel veel debatten gevoerd zijn, momenten zoals vandaag, waarin dat er gesproken wordt over waar het echt over gaat. Ook in de universiteiten, er is heel veel reactie gekomen op de rol van, wat is de rol van de universiteit? In dit geval dan van de privatisering van onze voedselproductie, wat een hoogst problematisch is, hoe een universiteit die met publieke middelen betaald wordt, van, die daar eigenlijk aan toe bijdraagt, kunnen we dat als wetenschappers pikken? Dus er zijn binnen de universiteiten veel discussies geweest over de rol van een academici binnen de maatschappij.
Ja, er is ook een privatisering van het academisch milieu, ja, als ik het goed begrijp.
Ja, inderdaad, dus die discussie die heeft wat is de gevolgen als we zien dat er vandaag minder publieke middelen beschikbaar zijn en dat de universiteiten zelf ook afhankelijk worden van multinationals? Wat heeft dat als gevolg op het onderzoek? Welke type van onderzoeksvragen kunnen we vandaag nog stellen en welke vragen worden niet gesteld? Wat gebeurt er met onze resultaten? Op welke manier maken we die publiek of niet publiek? Dat zijn allemaal vragen die toch wel op verschillende plekken heftig gediscussieerd zijn. Daarnaast zijn er ook echt heel veel debatten geweest afgelopen jaar in parochiezalen, in theaters, noem maar op, rond landbouw en de industrialisering van het landbouwmodel, de rol van GGO's daarbinnen. Dus die debatten zijn op kleinere schaal, maar ik denk ook wel echt heel uitvoerig gevoerd afgelopen jaar. Ook als je denkt van de bedoeling is om zichtbaar te maken dat men bezig is met GGO's in onze velden te zetten en dat eigenlijk een beslissing is die collectief genomen moet worden, waarover dat we een democratisch debat zouden moeten kunnen voeren, van is dat iets dat we willen als maatschappij of willen we dat niet? Op dit moment wordt dat eigenlijk niet gevoerd, dat debat. Dat wordt beslist door een klein groepje van technocraten. En dan kun je vragen van, ja, kunnen we wel zoiets belangrijk, onze toekomst, overlaten aan dat groepje van biotechnologen. Zelf denk ik van niet. Dus als je dan een publiek debat wilt losweken, dan denk ik dat we daar ook in geslaagd zijn, in de zin dat als je vandaag aan eender wie vraagt in een bakker of dat maar eens van GGO's heeft gehoord, waarschijnlijk is het aantal mensen dat vandaag denkt om er iets van te weten, of tenminste weet dat bestaat, of er een mening over te hebben, toch wel sterk verhoogd.
Ik denk dat nog altijd heel weinig mensen beseffen dat die dingen per definitie zichzelf niet voortplanten, maar boeren afhankelijk maken jaar na jaar na jaar.
Ja, het is dus niet per se dat die ook zichzelf niet meer kunnen voortplanten.
Ah, nee?
Dus dat is één techniek die bestaat uiteraard, maar het is niet omdat een gewas een GGO is dat het zichzelf niet meer kan voortplanten. Wat het er wel is dat een gewas dat een GGO is, dat steeds gepatenteerd is en dat de boeren dus dat niet mogen terugplanten. Dus je had vroeger die techniek van de hybride dat gewoon via veredeling is ontwikkeld en waarin dat je effectief eigenlijk het nageslacht van de planten onvruchtbaar maken. Het is niet echt onvruchtbaar, maar dat gaat zo'n slechte kwaliteit van nakomelingen geven dat je op die manier de boeren verplicht om ze terug opnieuw zaad te laten aankopen. Dan ten tweede heb je de Terminator techniek, en dat is waarschijnlijk waar je naar verwijst, via genetische manipulatie, waarin men echt eigenlijk de planten onvruchtbaar maakt. Dus ze kunnen zichzelf niet meer herproduceren. En dan daarnaast heb je gewoon de gepatenteerde GGO's, wat eigenlijk het merendeel is, die zich wel zouden kunnen vermenigvuldigen, maar waar het eigenlijk illegaal geworden is. Bijvoorbeeld de zaak met Schmeisser in Canada rond 2000, wat dat veel ophef heeft gemaakt, is dat eigenlijk die mens, en zoals vele anderen, een boer, een proces heeft gekregen van Monsanto, alsof dat hij zaad gestolen had. Hoe is dat gebeurd? Die mens heeft een besmetting gehad in zijn veld. Dat betekent dat er zijn planten in zijn veld gevonden van het Monsanto zaaigoed, door eigenlijk kruisbestuiving. Die planten zijn vanzelf in zijn veld terechtgekomen. En op dat moment zijn er stalen genomen in zijn veld. Heeft Monsanto gezegd, die mens die heeft zaden van ons geplant.
Gestolen.
En die is gestolen eigenlijk, want we hebben onze GGO's teruggevonden in zijn veld. En die mens heeft dat nooit van ons gekocht. Dus dan heb je eigenlijk een omgekeerd principe van de vervuiler betaald. Op dat moment is dan de vervuilde betaald voor wat er gebeurt.
Ja. Ja, ook iemand die er niet voor gekozen heeft.
Ja, duidelijk. Ja. Dus het is. Ja.
Er is één ding wat ik nog graag wilde weten, zeker. Je hebt inderdaad ook die discussie gehad op academisch niveau, maar je had daar dan iets wat de verontwaardigde toga's heette.
Ja, dat had ermee te maken. Dus op de actie zelf, vorig jaar heb ik met de pers gesproken en ik was zelf onderzoeker aan de Universiteit van Leuven. Dus de 2 dagen eigenlijk na de actie ben ik op straat gezet omwille van mijn publieke steun aan die actie en het niet willen veroordelen van het, wat zij het geweld van de actie noemden. Waarin dat mijn vraag was om de actie te kaderen binnen burgerlijke ongehoorzaamheid en waarin dat je moet kijken dan altijd, is de schade die aangeleverd wordt, is die in verhouding tot de schade van hetgeen wat je wilt beschermen, in dit geval het leefmilieu, de boerenlandbouw. Dus in mijn geval denk ik van de schade die geleverd is in deze actie, die aardappelen, die is duidelijk in verhouding tot wat ik wil beschermen. Dus dat argument werd niet als weerhouden als een argument om te mogen blijven werken aan de KU Leuven. En op dat moment zijn er toch wel echt heel veel mensen vanuit de academie. Die hun steun hebben willen en eigenlijk meer dan hun steun, die echt verontwaardigd waren van als dat de universiteit van vandaag is, dat is niet mijn universiteit. En die hebben zich verenigd om steungroepen op te richten en onder andere hebben zij een mars van de boze toga's georganiseerd waarin dat ze aan de rector tijdens de opening van het academiejaar dat erop volgde hun rug gedraaid hebben eigenlijk naar de stoet om aan te geven van kijk, dit is niet onze universiteit. Daarmee maken ze eigenlijk een knipoog naar het moment dat de Universiteit van Leuven Vlaams geworden is. Op dat moment is er ook een actie geweest waarin dat er het oga's hun rug draaide.
Ze waren daar niet erg blij mee, meteen met dat terugdraaien.
Dat is de bedoeling natuurlijk. Ja, voor de KU Leuven is dat natuurlijk niet interessant. Ik denk dat hun bedoeling was in de eerste plaats van, om een voorbeeld te stellen en vooral om hun reputatie als universiteit hoog te houden. Van kijk, zoiets wat ik dus had gedaan van het goedkeuren van zulke acties, dat is niet iets wat we tolereren aan de universiteit. Op dat moment hebben zij ervoor gekozen om hun naam proper te houden, eerder dan hier een debat over te voeren, wat ik denk jammer is. En achteraf misschien, dat ze ook wel zelf jammer vinden, aangezien dat er zoveel reactie op gekomen is.
Ja, u bent daar persoonlijk heel erg hard voor aangepakt, eigenlijk. Misschien had u dat niet verwacht. Zou u dat vandaag terug doen, onder die omstandigheden?
Op staande voet ontslagen worden is natuurlijk niet iets wat leuk is. Zou ik het opnieuw doen? Dat is iets waar je moeilijk op kan antwoorden, want het is ontslag. Tegelijkertijd moet ik, dus volgende week, ik ben ook een van de 11 beklaagden, moet ik mij verdedigen voor de rechtbank voor bendevorming.
En u staat natuurlijk overal bekend als de gekke academica die...
Dat is inderdaad iets waar, als je dat op voorhand weet, dan kies je niet voor. Maar ik denk dat het eigenlijk vaak ook wel niet slecht is dat je niet altijd op voorhand weet wat dat er allemaal te wachten staat. Want een stuk wat je ziet vandaag is eigenlijk is repressie. Het is intimideren van actievoerders om te vermijden dat gebeurt. En dat werkt natuurlijk wel. Dus in die zin is het ook wel misschien goed dat je niet altijd alles op voorhand weet, want dan zou je niks meer doen.
Want het is eigenlijk nog erger geworden. Bij de opening van de gemeenteraad hier, bij de installatie van de gemeenteraad, stonden de mensen van Rood flyers uit te delen. Mm-hmm. Aan de ingang van het stadhuis, die hebben allemaal een gasboete gekregen. En dat mag ook niet meer tegenwoordig.
Heb je niet het gevoel dat die repressie contraproductief werkt? Ik bedoel contraproductief voor degene die de repressie uitvoeren. Dat er hoe langer hoe meer mensen toch wel kwaad worden, van wat is hier aan de hand?
Ja, ik hoop dat dat ook effectief het gevolg zal zijn, maar voordat we zover zijn, dan zijn er wel heel veel mensen die persoonlijk met zware gevolgen zitten, zoals de 11 bekleiden hier, zoals mensen die hopen gasboetes op hun naam krijgen. Dus ik hoop echt wel, en de kans bestaat ook wel, dat er op een moment echt heel veel mensen zeggen ja basta, en van dat je voor een stuk ook in Antwerpen denk ik nu ook wel zie met de wever, dat er zoveel mensen zo kwaad zijn dat er misschien ook meer mensen bereid zijn om uit hun huis te komen, maar in de eerste plaats denk ik dat repressie wel werkt.
Is het nog even terug naar die de reden van de actie zelf? Is het eigenlijk duidelijk genoeg geworden voor, zeg maar, de man in de straat, waarom GGO's eigenlijk geen goed idee zijn? Want die hebben vaak het idee van, ja, die worden ontwikkeld, de honger uit de wereld te helpen, om de mens, om betere voeding te geven aan onszelf en onze kinderen en zo.
En
die
om,
perceptie leeft toch nog.
Om het gebruik van pesticiden te verminderen.
Ja, het is natuurlijk, dat zijn mythes. En die mythes die blijven bestaan, die worden niet doorprikt met één actie. Er zijn mensen die al jaren rond die GGO's werken en die proberen uit te leggen bijvoorbeeld wat ze ons beloven, is niet wat er echt gebeurt. Als je bijvoorbeeld je voorbeeld van de pesticiden daarop inspeelt, GGO's zijn inderdaad praktisch altijd gelinkt aan pesticiden. Ik denk dat 99% van de GGO's die vandaag op de markt zijn, dat zijn planten die ofwel resistent zijn tegen pesticiden. Dat betekent dat je ze zoveel als je wilt kan besproeien met een bepaalde pesticiden en dat ze daar niet van zullen doodgaan. Ik kan begrijpen dat dat automatisch het gebruik van pesticiden omhoog gaat duwen, want die velden kunnen gesproeid worden zonder dat er daar een probleem is. Een tweede vorm van GGO's die veel gebruikt wordt, zoals de BT-kotten en de BT-maïs, is een organisme dat eigenlijk zelf een pesticide produceert. Dat betekent dat als een insect op die plant gaat, die pesticide produceert, dat die daaraan aan sterft. Dus in deze twee gevallen zie je dat eigenlijk en dat zijn dus de twee types van GGO's die in de wereld echt veel gebruikt worden, dat het gebruik van pesticiden duidelijk omhoog gaat door die GGO's. Daarna zullen ze zeggen, ja, maar bij deze aardappel is het anders, of bij deze rijst is het anders. Dus dat verhaal blijft steeds wel bestaan, maar als je dan kijkt wat bestaat er echt vandaag, dan zien we dat er enkel eigenlijk GGO's gebruikt worden die tot gevolg hebben dat pesticidengebruik omhoog is. Hetzelfde is bijvoorbeeld met volksgezondheid, wordt er altijd gezegd, ah ja, maar het is nog niet bewezen dat het een probleem is voor de volksgezondheid. Dan is de vraag, ja, maar het wordt niet getest. Het is zoals met asbest, het is zoals met roken, het is met zo heel veel dingen die in het verleden eigenlijk door de industrie op de markt zijn gebracht en waaruit de test eigenlijk pas jaren later dat we erachter komen, oei oei oei, dat is eigenlijk voor de volksgezondheid een groot probleem. En waarom is dat? Omdat er eigenlijk niet op grote schaal voldoende testen worden uitgevoerd naar de impact van die dingen. Heeft de mens in de straat dat dan niet begrepen? Ja, misschien niet door één actie, maar ik denk dat er toch wel heel veel mensen wel zich misschien beter zijn gaan informeren of geprobeerd hebben om te begrijpen van waarom.
Ja, ik was met name wel blij verrast dat er vanuit de derde wereldbeweging, vanuit de grote NGO's, een duidelijke reactie kwam van, we willen hier even stellen, die GGO's gaan niet de honger uit de wereld helpen. Het probleem van de honger is geen kwestie van te lage productie, maar van fouten in de distributie. Dus dat is toch
dat zie je vandaag ook nog opnieuw, dat de 11-11-11, ook som van die grote bewegingen, dat die ons duidelijk steunen, die werken ook zelf rond de zaden. En dat heeft te maken vooral dan met patentering, waar we het eerder over hadden, dus het privatiseren van het zaaigoed, wat echt een gigantisch probleem is voor het zuiden, ten eerste. En ten tweede ook het competitie voor land, want veel van de GGO's vandaag, die worden eigenlijk ingezet voor de productie van biobrandstof, dus eigenlijk zodanig dat wij van hier kunnen groen met onze auto rondrijden. Zit men in het zuiden eigenlijk landbouw, vruchtbare landbouwgrond te gebruiken voor cash crops. Enerzijds en anderzijds ook voor vlees. Dus veel van wij telen in België geen GGO's, niet commercieel, maar we voeren bijvoorbeeld wel GGO's soja in. Die wordt geteeld in Zuid-Amerika. Dus opnieuw zie je dat eigenlijk om ons westers leefmilieu in stand te houden, dat de boeren in het zuiden daar slachtoffer van zijn. Mm-hmm. Dus die grote NGO's die al jarenlang werken rond Noord-Zuid-verhoudingen en de landbouw, die gaan daar duidelijk ook onze actie en stelling nemen.
Ja, en die gaan toch wel breed, hè? Want heel veel mensen zijn bijvoorbeeld op MoMagazine of zo. Mm-hmm. En zo druppelt die mening dan toch wel door. Mm-hmm. We zullen het hierbij moeten laten. Er is morgen nog iets te doen?
Misschien, ja, dus
in Antwerpen.
Een paar aankondigingen. Morgen is er een drink, dat is de VZW De Beek, in de Van Diepenbeekstraat 22, die een nieuwjaarsdrink organiseert, waarin dat ze om 2:00, waarin dat ze het steunbier voor de veldbevrijders zullen verkopen.
Steunbier?
Steunbier.
Ik ken wel steunkousen, maar geen steunbier.
Daar zijn we niet tegen.
En dus ik zou ook iedereen willen oproepen om dinsdag 15 januari naar Dendermonde te komen. Om 8 uur, er zal koffie zijn en ontbijt om steun te bieden aan het proces. En volgende week in Brussel is er op zaterdagavond een steunevenement. En dat is voor de patatisten en de sadisten. Dus dat is een steunavond die wordt georganiseerd voor die twee strijden die vandaag toch gelinkt zijn. En dat vindt plaats in Schaarbeek. Voor de mensen die daar meer info over willen vinden, je kunt altijd op de blog van Field Liberation gaan kijken. En dat is fieldliberation.wordpress.com.
Maar zoals steeds voegen wij die links ook toe aan de posts op onze redactieblog, waar dit gesprek ook op te herbeluisteren zal zijn vandaag of morgen.